Ik kan me goed voorstellen dat er vanavond in de kerk iemand is, en ik ga er eigenlijk ook vanuit dat dat meer dan één is, die bij zichzelf denkt, is dat nu nodig? Afzonderlijke aandacht geven, een hele zondag apart stellen voor het onderwerp eedzweren, een eed afleggen. Kon dat niet gewoon bij zondag 36 worden gevoegd? En ik denk ook dat je vanavond een punt hebt. In zondag 36 komt het zo even terloops aan de orde. Ik zei dat de vorige week al, kijk maar even, dat staat aan het begin van zondag 36, dat we niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam van God niet lasteren nog misbruiken. Dus dan wordt het al even benoemd, eed afleggen, valse eed afleggen. Je zou bij je wezen van kunnen spreken, dat is dan ook genoeg om het daar even zo terloops te noemen. Het is aan de prediker wat hij daar dan mee doet. Maar om daar nou een aparte zondag voor te reserveren, dat onderwerp eedzweren nog eens een keer eruit te lichten, is dat wel nodig? Nou, ik denk dat voordat wij die vraag aan elkaar stellen vanavond, en het verbaast u dan natuurlijk ook niet dat er verschillende uitleggen zijn, en ik geef ze ergens ook nog eens een keer gelijk, die zondag 36 en 37 als één zondag behandelen. Misschien dat we dat ook wel een keer in de toekomst zo doen. Maar het is wel goed nu we voor de eerste keer er doorheen gaan door de Heidelberger Catechismus, om toch even te weten waarom die zondag zo apart wordt neergezet. En dat niet alleen, het is niet alleen een stukje geschiedenis wat om de hoek om kijken. Het raakt denk ik ook meteen de actualiteit van deze dag. Maar dan op een andere manier dan dat misschien Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus voor ogen hadden. Eerst maar even hun tijd. Toen de reformatie van de grond kwam, jongelui, raakte dat niet alleen heel directe persoonlijke vragen van jou en mijn hart. De vraag, hoe leer ik de Here kennen? Hoe word ik met God verzoend? Hoe kan ik heilig leven voor Gods aangezicht? Wat betekent nou eigenlijk in de Bijbelse zin van het woord de uitdrukking goede werken? Hoe verrijkt het offer van Christus? Raakt dat alle mensen? Raakt dat alleen de mensen van goede wil? Of raakt dat alleen de uitverkorenen? Allerlei vragen die in de reformatie aan de orde werden gesteld in de prediking. Maar wanneer het evangelie wordt verkondigd, dan raakt dat niet alleen het hart, dan raakt dat heel ons leven. En daarom dat in de tijd van de reformatie ook allerlei andere onderwerpen op de helling gingen. We zullen dat straks ook zien bij de uitleg van een van de andere geboden, hoe diep de reformatie heeft ingegrepen ook in het publieke leven, in de samenleving, bijvoorbeeld op het terrein van het huwelijk. Het raakt ook heel direct de overheid. Als je opgroeit in een samenleving die onder het gezag staat van de kerk, of waar de kerk op de achtergrond eigenlijk aan de touwtjes trekt, al is er dan een stadsbestuur, dan kun je je voorstellen op het moment als de monniken en de nonnen en de bisschoppen en de kardinalen ontslagen worden, dat dan een dorp en een stad dat achterblijft zonder Rooms-Katholieke overheid zich de vraag gaat stellen, hoe gaan we nu verder? Wat voor vorm van regering kiezen we nu eigenlijk? Kiezen we voor een koningshuis? Kiezen we een vertegenwoordiging vanuit onze eigen samenleving? Grondslagen van onze democratie liggen in de tijd van de reformatie? Of gaan we het op een andere manier organiseren? Die tijd waarin die vragen voor het eerst aan de orde werden gesteld en om een antwoord vroegen, kun je ook voorstellen dat onder mensen die voor de nieuwe leer gingen, zoals dat in die tijd heet, de protestanten, ook op een verschillende manier daar antwoord op werd gegeven. Zo was er ook een stroming die de overheid verwierp, die zich terugtrok uit het dagelijks leven. En daarom ook zei dat je geen eed mocht afleggen tegenover de overheid, omdat je ja, ja moet zijn en je nee, nee, citaat uit de bergrede. Maar ook vanuit de gedachte dat we met de overheid eigenlijk niet zo heel veel van doen meer hebben. Het koninkrijk van God is hier en nu gekomen. Dan leven we uit, Christus is onze koning. En met een regering, een stadsbestuur of een overheid hebben we niet zoveel mee te maken. Vandaar dat men ook weigerde om te gaan dienen bijvoorbeeld in het leger of ook moeite had met het afdragen van de belasting. Je kan je voorstellen dat als zo'n situatie ontstaat, jongelui, in een stad of een dorp, dat dat wanorde en chaos geeft. En het eerste wat de Heidelberger Catechismus dus voor ogen staat, is om ook duidelijk te maken dat de christen niet op zijn eentje staat, op zichzelf staat, maar er heel bewust voor kiest om ook zijn plaats in te nemen in het midden van zijn tijd. En verantwoordelijkheden ook te dragen. In de overheid die door de Heere over hen is gesteld, ook te erkennen. Let wel, dat is dus ook die overheid die in de tijd van de reformatie en de Heidelberger Catechismus christenen vervolgde. De brandstapel plaatste. Vermoorden. Eigenlijk trok men daarin ook het spoor van het Nieuwe Testament. Ik alleen maar jongeren en twee apostelen die een brief hebben nagelaten. Alle twee zijn ze omgebracht. De hoofdstad van het Romeinse Wereldrijk in Rome. Op persoonlijk bevel van de keizer. De apostel Petrus. Die oproept in zijn laatste brief. De koning het gezag te eren. En de apostel Paulus die in Romeinen 13 oproept. Om voor de overheid te bidden. Nou, dit raakt zondag 37. De vraag, hoe sta ik tegenover de overheid? En met het stellen van die vraag zitten we meteen in de actualiteit van vandaag. Ik ga vanavond geen politieke beschouwing geven, daar is de kans al niet voor. Maar ik wil zowel hier en daar concreet op bepaalde dingen ingaan vanuit zondag 37. Hoe sta ik tegenover de overheid? Neem ik de overheid voor lief? En houd ik me overal een beetje afzijdig van? Praat ik negatief over de overheid? Onze regering? En in het verlengde daarvan ook zij die de orde handhaven in onze samenleving. Ik denk aan de politie. Of draag ik de overheid op gevouwen handen? Bid ik voor de overheid. In de achterliggende week kreeg iedereen van 18 jaar en ouder een stembiljet thuis over de post. Over enkele weken zijn de verkiezingen voor de lokale overheid. Nu zondag 37 aan de orde is, dat ook heel direct de overheid raakt, wil ik met klem oproepen om te gaan stemmen. Voor mij de tweede keer dat ik de verkiezingen meemaak in Sliedrecht. De eerste keer heb ik zo links en rechts wat geïnformeerd, vooral bij onze jonge mensen en ook jonge gezinnen. En het verbaasde me hoeveel mensen er niet stemmen. Dus voor mij nieuw, als christen stem je. Dat is de achtergrond die ik meedraag. En aan mijn overtuiging is dat ook gewoon een Bijbelse achtergrond. Je hebt je verantwoordelijkheid, die heb je ook te nemen. En zeker, ik ben nog niet goed thuis in de lokale situatie, maar wel genoeg thuis om te weten dat als de tweede partij in onze plaats zometeen de regie in handen krijgt, dat we dan toch een andere lokale samenleving gaan krijgen. En dat direct hier in de kerkbuurt, in de winkelstraat, zullen gaan merken. Je stemt, jongelui, kun je niet, dan laat je jezelf machtigen door een ander, maar jouw stem telt mee. En die laat je ook klinken. Het raakt ook heel direct de overheid. Zondag 37. En trouwens ook het evangelie. Het raakt niet alleen in dat opzicht de overheid, het raakt ook hen die verantwoordelijkheid willen dragen in onze samenleving. En in het verlengde ook van mijn oproep, roep ik u ook op om hartelijk voor hen te bidden. Zowel leden uit onze gemeente, die of zich herkiesbaar hebben gesteld of in de schaduwfractie meewerken, als ook mensen uit de andere kerkelijke gemeenten en zich geroepen weten om als christen in deze tijd politieke verantwoordelijkheid te dragen. We leven met hen mee, ook zondags in de gebeden. Maar laten we dat ook merken in de wandelgangen. Dat we hen dragen in ons gebed. Bidden of God hun tong heiligt, zodat ze met vrijmoedigheid zonder valse schaamte ook opkomen voor zijn eer in onze samenleving. En het woord van God te sprake brengen op die momenten dat Gods woord ook moet klinken in onze samenleving. En met dat ik dat zeg, gemeente, laten we God ook danken. Dat we in alle rust en vrijheid onze stem straks mogen uitbrengen. Deze weken, wanneer we toch ook met een schuin oog kijken naar Kenia, de samenleving in Kenia, wij kunnen ons dat niet voorstellen, dat in de achterliggende maanden Elijtje en Willianne zich in veiligheid moesten stellen, de stad moesten verlaten, omdat er verkiezingen waren. Stelt u zich ervoor dat hier in Nederland de verkiezingen komen, wordt gestemd en wij christenen, kwetsbaar in de samenleving, moeten een veilige plaats opzoeken. Hoe de stemming straks ook loopt, laten we niet vergeten om God te danken als alles met orde en rust mag verlopen. Dat is uitzonderlijk in deze chaotische wereld. God dank. Ook voor de overheid die we nu hebben. Is er ook geen reden, gemeente, om God te danken voor deze overheid? Een overheid die aan de ene kant euthanasie en abortus legaliseert en faciliteert. En aan de andere kant scholen waar morgen onze kinderen naartoe gaan financiert. Wie krijgt dat bij elkaar? Ik niet. Zou daarboven niet één staan? Die regeert. Die er zorg voor draagt. Dat onze kinderen morgen op school de dag beginnen met gebed en Bijbel lezen. Die een docent voor de klas hebben. Die vertelt dat God de hemel en de aarde heeft geschapen. Die door de evolutietheorie heen prikt. Op een hele nuchtere wijze. Die probeert de verwondering op te roepen in het hart van onze kinderen en jonge mensen. Omdat ze Gods hand gaan zien. Ook in de schepping. Het mag en het kan nog steeds gezegd worden in 2018. Dat is niet gewoon. Dat is uniek. Er is maar één land in de wereld waar een regering deze vorm van onderwijs financiert. Ik spreek maar voor mezelf door uit te spreken dat we misschien daar te weinig bij stilstaan, te weinig voor dank en te weinig daarvoor bidden. We zijn het gewoon gaan vinden, een Johannes Calvijnschool, een Mannix, een Gomaris, een Guido de Bre en noem al die andere scholen maar op. Het mag nog. Het mag nog. En het wordt gefinancierd door een overheid. Waarin D66 zit. De VVD. God regeert. Ook nu. Laten we bidden. En danken. En daarom leggen we ook ten overstaan van deze overheid. Laten we nu maar kijken, gemeente, naar zondag 37. Ten overstaan van deze overheid de eed af. wanneer de overheid, laten we het antwoord nog maar eens even rustig lezen, dat van zijn haar onderdanen of vanwege de nood vordert. Is maar even gewoon wat praktijkvoorbeelden over onze jonge mens. Ik moet eerst uitleggen wat het afleggen van een eed is, omdat me vaak is opgevallen, ook op de catechisatie, dat de jongeren dat vaak niet eens weten. Op het moment, als je bijvoorbeeld, laten we maar even dan dicht bij deze tijd blijven, in de politiek komt te staan, je wordt lid van de gemeenteraad, je vader of moeder, of je bekleedt een publiek ambt, dan is het de overheid die ook van jouw vader of moeder of van jou, als je straks in de politiek op te gaan, de eed eist of de belofte. Geloof je niet in God, dan leg je de belofte af, ik beloof. Geloof je wel in God, dan hef je hand op, twee vingers in de lucht en spreek je de woorden uit, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Wat is dat een bijzonder moment, gemeente. Dat Gods naam klinkt buiten de kerk. Voor het oog en oor van iedereen. Of ze nu wel of niet in God geloven. Gods naam klinkt op dat moment. Die God die regeert. Wiens hulp en getuigen niet alleen wordt ingeroepen. Maar die ook ziet wie daar aanwezig zijn. Die ook weet hoe de mensen erin staan tegenover hem staan. Die ook in staat is om dat eenvoudige woord te gebruiken. De eed moet je afleggen als je in de zorg gaat werken. Andere belangrijke posities in de samenleving. En loop daar ook niet voor weg. Ook niet uit valse schaamte. Maar laat Gods naam ook klinken in het publieke domein. Roep Gods naam op dat moment ook aan met een gebed. Of de Heere jou de kracht en de wijsheid wilt geven. Om ook die verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Je tuik ook tot heil van je naaste, tot eer van God te mogen uitvoeren. Het afleggen van de eed. Verbreken daarvan, gemeente, staat in onze tijd ook op een zware straf. En opnieuw zeg ik, dank daar de Heere voor. Je moest in de voorbereiding denken aan die geschiedenis van de achterliggende weken. De minister van Buitenlandse Zaken, die te hoog van de toren had geblazen, had voorgedaan dat hij ergens in een van de huizen van Poetin aanwezig was geweest bij een belangrijke toespraak en dat achteraf niet waar bleek te zijn. Wat is de zegen, gemeend? Dat dat ontmaskerd wordt. Wat is het een zegen dat iemand dan het veld moet ruimen? Ook al is het een minister. Tel die landen eens waar iemand met leugen en bedrog zo'n positie bekleedt. En dat wordt gedoogd. Ook daarin zien we de goedheid van God. Afgezien van de motieven die op de achtergrond ook meespeelden. Maar dat waar, waar is. En onwaar, onwaar blijft. Wat een zegen dat dat er is in onze samenleving. Eet. Ik kan me goed voorstellen, gemeente, en nu kom ik wat dichter bij huis, dat u in de achterliggende jaren misschien ook wel gehoord heeft rondom 37 dat er ook in de kerk een eet wordt afgelegd. En dan heel snel wordt verwezen naar het moment dat, zoals dat vanmorgen ging, doopouders een ja-woord uitspreken in het midden van de gemeente. Een bruidspaar dat voor Gods aangezicht een ja-woord uitspreekt. Ambtsdragers die bevestigd worden of een predikant die ingeleid wordt in de ambtelijke dienst. Als die nou van het woord zijn ja-woord uitspreekt in het midden van de gemeente. En dat gelijkgesteld wordt aan een eed. En toch denk ik dat dat niet klopt. Laten we nog even kijken naar zondag 37. Er staat in zondag 37, als het de overheid van haar onderdanen, of anderszins ook de nood, vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. En dat tot Gods eer en het heil des naasten heil, want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond. Het afleggen van een eed veronderstelt dat wij niet te vertrouwen zijn. En dat als laatste middel een beroep gedaan moet worden op God en zijn naam. Denk, ik hoop dat u dat nooit meemaakt, maar dat u opgeroepen wordt om te getuigen in een rechtszaak. Van het getuigenis dat u aflegt hangt het een en ander af. De verdachte wordt of vrijgesproken of het vonnis wordt daardoor juist onderbouwd en bekrachtigd. En voordat u als getuige het woord krijgt, is het de rechter die van u ook eist dat u de eed aflegt. Om duidelijk te maken dat op dat moment, als u die woorden ook spreekt, de Heere het is die meeluistert. En hij als de grote rechter van hemel en aarde de woorden die u uitspreekt ook weegt. Een rechter moet dat eisen. Omdat in de praktijk ook heel vaak is gebleken dat het tot in de rechtszaal wordt gelogen. Laat dat ons vanavond verootmoedigen voor God. Dat wanneer wij voor zo'n situatie komen te staan, dat de overheid of een rechter aan ons vraagt om de eed af te leggen, dat wij inderdaad geen draad beter zijn dan al die andere mensen. En dat ook wij zo snel de neiging hebben om weg te vluchten in een leugentje om beste wil. De waarheid naar onze hand proberen te zetten. Dingen te verzwijgen. Halve waarheden te vertellen. In de kerk gaan we niet uit van wantrouwen, maar van vertrouwen. In de kerk spreekt iemand zijn ja-woord ook niet uit ten overstaan van de kerkraad. Maar coram deo, voor Gods aangezicht. En daarom hangt aan het ja-woord in de kerk meer gewicht dan aan het afleggen van een eed in de samenleving. Op het moment als mijn ja-woord klinkt, spreek ik die uit in het aangezicht van God. Die hoef ik er niet bij te roepen in de kerk, die is er al. Die kijkt niet mee over mijn schouders, die spreekt mij aan. En het is op zijn vraag dat ik antwoord geef en mijn ja-woord uitspreek. Geen eed in de kerk, maar een ja-woord tegen God. Beseft u maar wat vaker wat voor gewicht dat heeft, vindt u niet? Mijn ja wordt bij doopvond geen eed, maar ja tegen God. Mijn ja wordt op mijn trouwdag geen eed in de kerk, ja tegenover God. Mijn ja wordt wanneer ik in het ambt word gesteld, geen belofte, geen eed, maar ja tegenover God. Dan hoeft God er niet bij gehaald te worden. Hij is er al. De Heere en daarin ook de gemeente gaat uit van vertrouwen. Ik stip het heel even aan, gemeente. Dit maakt de kerk kwetsbaar. Vertrouw. Wat ligt daar ook een stuk pijn in de kerk? Het vertrouwen wordt beschaamd of beschadigd. En wat geeft dat ook een stuk rust? Dat het ja-woord niet klonk tegen u, tegen een kerkraad of een predikant, maar tegenover God. Ik voel de pijn nog van de eerste keer dat ik in het kerkblad twee namen zag staan. Van jonge mensen die belijdenis hadden gedaan, die had ik zelf de belijdeniscatechisatie gehad. Die hun huwelijk kerkelijk hadden bevestigd. En dan staat er opeens ontrokken. En op zo'n moment moet je nog uitkijken dat je de pijn niet in je vlees voelt. Ik hoop dat u me begrijpt. Maar dat je die pijn in je hart voelt. Ja, gezegd tegen de Heere. Dat geeft ook reden om te blijven bidden. Ook voor jongeren die hier gestaan hebben. Ja, wordt beleden hebben. Misschien op dit moment al midden in de wereld verkeren. God was daar getuige van. En hij ziet ze ook op dit moment. Laten wij hun ja-woord leggen bij hem. Met het gebed of hij wil ingrijpen. En meer dan eens, en dat is ook in deze gemeente gebeurd, heeft God bewezen dat hij dat kan en ook wil doen. De jongere mensen op oudere leeftijd te confronteren met hun doop, hun belijdenis, hun ja-woord als man en vrouw voor Gods aangezicht. Wat is er niet alleen een zegen, gemeente, wat dat betreft, Gods woord daarin ook sturing geeft als het gaat om deze tijd waarin we staan. Maar laten we nu in het licht van zondag 37 ook eens gaan kijken naar de wijze waarop in de Bijbel eed wordt afgelegd, niet door mensen, maar door God. En dat is ook een van de redenen waarom we vanavond het Bijbelgedeelte uit het Marcus-evangelie hebben gelezen. Ik wil toch met u daar even naar gaan kijken. Laten we dat maar even doen. Ook in deze lijdenstijd. Dat is het moment dat de Heere Jezus voor de overheid komt te staan. De lokale overheid die van de Romeinse overheid verschillende bevoegdheden heeft gekregen. Ook om bijvoorbeeld een rechtbank te handhaven, het Sanhedrin. Processen te voeren, zeker wanneer het gaat om zaken die de godsdienst van het Joodse volk betreffen. En dat is hier ook aan de gang. En ook de middelen heeft gegeven om sancties op te leggen. Met uitzondering van de doodstraf. Wanneer het Sanhedrin dat vonnis heeft uitgesproken, zullen ze eerst hun zaak moeten voorleggen aan de Romeinse overheid. Die zal vervolgens dat vonnis ook moeten bekrachtigen of ontkrachtigen. En in de situatie van Jezus uit Nazareth is het uiteindelijk Pilatus die Jezus onschuldig verklaart en tegelijkertijd het vonnis van het Sanhedrin onderstreept. Maar op het moment dat de Heer Jezus daar staat, voor die rechtbank, laat het maar even bekijken, gemeente, dan wordt daar door de voorzitter opeens een vraag aan hem gesteld. Ze zijn de hele nacht al bezig geweest, verschillende tactieken zijn er bedacht en uitgevoerd. Alles is uit de kast gehaald om maar een grond te vinden waarop ze deze man, die ze nu eindelijk in de boeien hebben kunnen slaan, ook kunnen veroordelen. En elke poging mislukt. Uiteindelijk worden er dan toch twee gevonden die iets kunnen inbrengen, maar iedereen in de vergadering voelt op zijn klompen aan, dit is te zwak. Daar komen we zo meteen bij de Romeinen niet mee weg. En dan is het Caiaphas die Jezus de vraag stelt, en ik wil dat toch even met u lezen. Daar staat vers 60, de hoge priester in het midden opstaande. Dat is zo'n uitdrukking in het Nieuwe Testament van de hoge priester die op dat moment de leiding in de vergadering tot zich neemt. Hij staat in het midden op, neemt de plaats in als rechter en stelt de belangrijkste vraag. Antwoord gij niets, Jezus zwijgt, vers 61. En dan komt die vraag. Zijt gij de Christus, de Zoon van de gezegende God? Matthäus en Lucas vertellen dat Caiaphas ook zegt, ik zweer u, zweer bij God, leg een eed af als je antwoord geeft. Ga met je twee vingers omhoog staan. Zeg, zo waarlijk helpt mij God almachtig. En geef dan een eerlijk antwoord. En dat doet de Heer Jezus op dit beslissende moment twee dingen. Hij legt geen eed af. Waarom niet? Wel omdat de vraag is, bent u de Zoon van God? En als hij de Zoon van God is, op wie moet hij zich dan beroepen? Om een eed af te kunnen leggen. Boven hem is er niemand meer. Jezus houdt zijn handen omlaag. En belijdt met zijn houding wat hij vervolgens zegt, ik ben het. Dat is aangrijpend, gemeente. Een overheid. Jezus had gezegd in zijn dagen, eert de keizer, geef des keizers wat des keizers is. Doet mee in dit proces. En beleidt met zijn houding dat hij God is. En past er daarom voor om de eed af te leggen. En tekent met dit antwoord zijn doodsvonnis. De zalig maken veroordeeld. Door een overheid die de eed vordert. Wat Jezus niet kan geven, omdat hij God is. En wat hij niet wil geven, omdat hij Zoon is. Hij gehoorzaamt ook daarin zijn Vader. En volgt de weg die de Vader hem voorhoudt. Ook Jezus kwam in aanraking met de overheid. En ook hij kreeg die vraag de eed af te leggen. Laten wij in dat besef ook staan. Wanneer wij geroepen worden om de eed af te leggen. Wij die de overheid gehoorzamen. Zonder dat de overheid onze meester is. God is onze meester. Daarom dienen we de mens. Maar dat tegenover ons ja-woord met opgeheven vingers. Die gestalte daar staat voor het Sanhedrin. Die man van smart. Die zijn vingers niet wil opheffen, omdat hij God is. En zich zo diep wil laten vernederen, dat hij om die belijdenis uiteindelijk wordt gekruisigd en moet sterven. Dieptepunt in Jezus lijden. Eerlijk tegenover de overheid. Hij tekent zijn vonnis. Het tweede moment, gemeente, dat in het evangelie nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor het afleggen van een eed, dat is iets verderop. Ik wil even met u daar naartoe gaan, naar Hebreeën 6. wordt er teruggeblikt op het werk van de zaligmaker in Hebreeën 6. De onbekende schrijver van deze brief, die geeft dan een stukje Bijbeluitleg in dit gedeelte. En dat is vanaf vers 4. Hij waarschuwt daar met klem tegen het afkeren van het evangelie. Zeker wanneer het woord kracht heeft gedaan in het hart en in het leven. En hij gebruikt daarvoor ook hele zware woorden. Ik kijk even naar vers 6. Afvallig geworden zijnde die zich ik wederom te vernieuwen, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Tegenover die strenge, bewogen waarschuwing die klinkt in dit gedeelte, staat een oproep in het vervolg vanaf vers 9. De oproep werkt de schrijver uit aan de hand van het leven van Abraham. Ik wil het even met u rustig lezen, vanaf vers 9. Er staat in Hebreeën vanaf vers 9, maar geliefde, wij verzekeren ons van u betere dingen met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. De arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heilige gediend hebt en nog dient. De schrijver vermeldt hier in het kort wie zijn lezers op dit moment voor de Heere zijn en ook ten opzichte van hun naast. Hij roept hen vervolgens op om daarin te volharden, vers 11 en 12. En dan valt dat woord aan het slot van vers 12, dat zij navolgers zijn van degene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Wie zijn dat dan die deze mensen navolgen? Eén wordt dan naar voren gehaald, vers 13, namelijk Abraham. God deed aan Abraham de belofte van het evangelie. En de schrijver zegt dan, en dan komt het, dewijl God bij niemand die meerder was had te zweren. Stel je dat eens voor, jongelui. God die legt een eed af. Zoals jij dat doet. Als je aangenomen wordt in de zorg of bij de politie. Je beroep je dan op God. Ik zou waarlijk helpen mij God almachtig. Dan staat hier in Gods woord, dewijl God bij niemand die meerder hoger was dan hij had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende waarlijk, amen, zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. God die een eed aflegt. Niet door zich te beroepen op iemand die hoger is dan hij, maar door zijn bestaan op het spel te zetten. Mag ik hem zo eens citeren, gemeente? Zo'n moment in de schrift wanneer God een eed aflegt. Zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, vul vanavond even je eigen naam in. Zo ik lust heb in de dood van u, van jou. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze, dat u, dat jij leeft. Zo waarachtig als ik leef. Dat is een eed. En om die eed te kunnen begrijpen moet je die uitdrukking even omdraaien. Ik ben dood. Wanneer ik nu lieg, dat ik lust heb in uw behoud. Heeft dat je hart wel eens verbroken, gemeente? Dat God niet vragend naar ons komt, zou u alstublieft. Dat hij ook niet aansporend tot u komt. Het is verstandig dat. Maar dat God zichzelf voor u plaatst. En zegt, of je vertrouwt me op mijn woord, want ik leef. Je legt je leven aan mijn voeten. Of je gelooft me niet en het ongeloof verklaart God dood. Ik aan een uitspraak van een van de Puritijnen in zijn preken, dat hij zo in zijn gemeente gevraagd: gemeente, hoe vaak heeft u God al vermoord? Moet je over nadenken vanavond. Hoe vaak heeft u God al vermoord? Doodverklaard. Waarom legt God een eed af? Nou, waarom moeten wij een eed afleggen in de rechtszaal? Omdat de rechter in de loop van de tijd door ervaring is wijs geworden dat er tot in de rechtszaal toe gelogen wordt. Dat hij daarom niemand kan vertrouwen. Hij moet grijpen naar dat laatste, zwaarste middel. Door Gods tegenwoordigheid in te roepen in de rechtszaal. Waarom legt God een eed af als hij voor u komt staan onder de prediking van het evangelie? Omdat God weet dat u hem wantrouwt. Hij houdt er rekening mee, gemeente. Dat je hem niet onvoorwaardelijk op zijn woord gelooft. Mag ik het vanavond eens zo zeggen, in liefde en ernst, en werp zijn bestaan in de strijd met het oog op het behoud van u. Zo waarachtig als ik leef. Begrijp je nou ook, jongelui, dat God in zijn recht staat? Als mensen onder het evangelie verloren gaan, ze hebben hem dood verklaard door te kiezen voor de dood. Maar moet dat vanavond ook niet ons hart verbreken? Dat de bewogenheid van God zo ver reikt dat hij zichzelf zo voor ons plaatst, zweert bij zichzelf. Te bevestigen dat het waar is wat hij zegt. Kijk, dan begin ik Paulus ook te begrijpen wanneer hij in de eerste Korinthebrief opeens de opmerking maakt, zo even terloops, hij behandelt naar de prediking van het evangelie, wanneer hij met kracht ook zegt dat alle beloften van God in Christus Jezus ja en amen zijn. Ja en amen. Omdat er één is geweest die voorhand het Sanhedrin niet wilde eed zweren. Door te belijden dat hij God is. Ja en amen, omdat hij vervolgens beleed onder de mens en het verzegelde met zijn leven. Dat zijn woord waar is. Tot in de kruisdood toe bleef de Zoon gehoorzaam aan de Vader. Maar ook ja en amen is, omdat de Vader in de Zoon tot ons komt onder de prediking van het evangelie. En door te wijzen op de kruiswonden van Christus, de zegels van zijn eenzijdige en opzoekende zondaarsliefde ons voorhoudt. Kijk in de handen van je Zoon. Je ziet het met je oog. Wis en waarachtig. Ja en amen. God zoekt mijn behoud. En biedt daarom zijn Zoon aan. Terwijl hij zijn bestaan op het spel zet. met het oog op mijn leven. Dan ligt er in deze zondag 37 gemeente ook een geweldige troost. Voor de overheid een eed afleggen. In de kerk een ja-woord tegenover een God die onder ede tot mij komt. Dit kan alleen in het Koninkrijk der Hemelen, waar de rollen worden omgedraaid. Buiten de kerk moet ik ten overstaan van de overheid die boven mij staat, de eed afleggen. In het Koninkrijk der Hemelen komt deze grote God van hemel en aarde zo laag afdalend tot ons, dat hij ten overstaan van mij de eed aflegt om zijn liefde te bewijzen aan mijn hart. Ik hoor het al een beetje doorklinken vanavond, gemeente. Wat we over 2 weken met onze ogen weer zullen zien en vanmorgen ook zichtbaar werd verkondigd in het midden van de gemeente. Dat God ons verzekert en verzegelt van zijn hartelijke liefde en trouw tot ons. Is dat niet wat wij nodig hebben? Dat ons houvast leren vinden in die God, die de zon en de maan als getuigen tevoorschijn roepen. En onder ede bevestigt dat zijn naam voortgeplant zal worden van kind tot kind. Die God die in Psalm 89, we zullen die psalm straks zingen aan het einde van de dienst, het als een eed laat doorklinken. Dat wat er in deze wereld ook gebeurt, al staat alles te wankelen, zijn verbond in Christus bevestigd zal blijven, omdat zijn bestaan de dragende grond van dat verbond is. Is dat ook niet mijn enige houvast straks? Als ik voor de poorten van de eeuwigheid aangevochten word en het niet meer kan geloven. Om terug te mogen vallen op hem. Die dan ook zegt, zo waarachtig als ik leef. Dat hebben we toch nodig. Een God die betrouwbaar blijft. Ook tegenover mijn ontrouw. Een God die zijn woord handhaaft. Ondanks mijn ongeloof. Een God die dat doet, niet om mij, maar ten diepste om zichzelf. Om zijn eeuwig welbehagen. En er een behagen in heeft. Om mij met mijn knikkende knieën en wankelmoedig hart te laten rusten in hem die gesproken heeft. Ik leef. En gij zult leven. Amen.